Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Alle hier in de kerk aanwezig en degene die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. Voor Votum en Groet zal een overlijdensbericht afgekondigd worden. Na een ogenblik van stilte gaan we dan zingen van lied 471 uit Weerklank, het eerste vers. Wat de toekomst brengen mogen. In deze dienst zal dominee Kommers uit Ermelo volgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Drost uit de Aalsmeerstraat. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de kosten. Ter voorbereiding op de dienst zullen we nu gaan zingen van lied 423 uit Weerklank, vers 1. Dank, dank, nu allen God. En ook het derde vers van lied 423 uit Weerklank willen we zingen. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Thank you. Op dinsdag 30 april, jongsleden, is overleden Petronella Hendrika Geurt van Olderen. Laatst gewoond hebbende in zorgcentrum Elim de Ochten op de leeftijd van 81 jaar. De rouwdienst zal gehouden worden, zo de Heere wil en wil leven, woensdag 8 mei om 14:30 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef hier in Ochten, waarna de begrafenis op de genoemde begraafplaats zal plaatsvinden. Na een ogenblik stilte willen wij zingen van lied 471 uit Weerklank, eerste vers wat de toekomst brengen mogen. Wij wensen familie Gods troostrijke nabij. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen willen wij deze ochtenddienst vervolgen met het zingen van Psalm 138. En van deze psalm de versen 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. U dank bewijzen. Op deze zondagochtend stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God. En daarna willen wij zingen uit Psalm 119. Psalm 119 is een lofzang op de wet. En van deze psalm zingen wij nu het 72ste vers. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet zomaar, niet klakkeloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. In het Nieuwe Testament lezen wij in alle brieven hoe de gemeente die genoemd is naar de naam van Christus zal leven in dit laatste van de dagen. De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief: U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, namelijk dat Christus weerkomt, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en dat u afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Grote, getrouwe God en Vader in de hemel. Met elkaar mochten wij hier de dienst in de kerk beginnen met dank nu allen God. Heren, alle reden u te danken. U te danken voor uw goede zorg en uw trouw over ons leven. En wat is het een voorrecht dat we deze ochtend hier als deel van uw gemeente hier in Ochten in deze kerk samen mogen zijn. Om de naam van u te verhogen en om in onze gebeden te komen voor uw heilige aangezicht. Om hier samen te zingen van uw grote werken, van wat u verricht hebt in het verleden. Wat u vandaag doet en wat u ook zult doen, getrouwe Heren. Onze ogen zijn op u en wij danken u. Een bijzondere dag, het is uw dag, de opstandingsdag, gloriedag van onze Heer Jezus Christus, de opgestane uit de doden. Die leeft en die regeert in alle eeuwigheid. En die alle macht heeft. In hemel en op aarde. Een bijzondere dag. 5 mei 2024. Een dag om te gedenken. Gedenken hoe uw machtige hand, o God, ons volk, ons land bevrijd hebt van de vijand. En hoe ook hier in dit dorp, waar de gevechten zo zwaar zijn geweest, Heren, hoe u ook hier uw machtige daden hebt laten zien. Uw hulp en uw bijstand. En wij bidden u, nu er vooral bij de ouderen zoveel herinneringen bovenkomen, ook alles wat er gespeeld heeft in die eerste maanden, ook hier in dit dorp van 1945. Heren, wij bidden u dat ieder zijn of haar gedachten kan stilzetten bij de grote daden van u en bij u blijven. Heren, geef ook dat niemand deze ochtend zonder troost, zonder moed en zonder een nieuwe visie deze kerk zal verlaten. Want het houvast voor ons allen, voor leven en sterven, is in u alleen. Genadige Heren, in uw trouw hebt u met ons gehandeld. En wij bidden u, laat ons ook nu uw aangezicht weer vinden. Onze ogen heffen wij op tot u. En wij bidden u, wees ons genadig. Maak, Heren, in orde wat in ons leven zo ongeordend is. Stil alle onrust. En geef dat we troost in verdriet ontvangen. En een dankbaar hart in dagen bij het zien van de trouw van u. En de goedheid van u in ons leven. Wij openen zo dadelijk, Heren, de Bijbel. En wij bidden u dat u ons geeft het licht, de leiding van uw Heilige Geest, zodat we begrijpen wat we lezen en ook de verkondiging die van u tot ons komt, En u gebruikt mensenmonden. Getrouwe God, wij bidden u dat wij werkelijk in deze dienst de stem van u mogen horen. En die ze zal horen, die zal leven. Leven omdat hij, Christus onze Heere, zijn leven voor ons gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Zie een genade op ons neer. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij openen deze ochtend de Bijbel in het Nieuwe Testament. Ik wil met u een aantal versen lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, de versen 1 tot en met vers 11. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw blijdschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk. Omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En ik bid u dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent, zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Dit is het woord van God, en zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in het hart. Amen. Voordat wij gaan luisteren naar de preek, gaan we samen zingen uit Psalm 16, de versen 1 en 4. Psalm 16, de versen 1 en 4. Samen hebben wij een aantal versen gelezen uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1. Ik lees u als tekstwoorden voor deze ochtend nog één keer het zesde vers. Waar de apostel schrijft: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, weet u het nog, wat u hoorde enkele weken geleden? Op de paasmorgen, heel vroeg in de ochtend, toen heeft de engel de steen van het graf van Jezus weggerold. Hij rolde die steen gewoon opzij en ging erop zitten. Die steen waarmee het graf van Jezus was afgesloten, die steen werd de preekstoel voor de boodschap van het leven. Wij hoorden: u zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Kijk maar. Ja, kijk zelf maar. Hij is hier niet. De Heere, hij is opgestaan. Hij leeft. En in zijn eerste preek op Pinksteren heeft Petrus gezegd: God heeft hem doen opstaan. Door de weeën van de dood te ontbinden. En met dat bericht, met dat evangelie, zijn de apostelen de wereld ingezonden. Dat wij een levende Here hebben. Een bericht dat vandaag met heel veel scepsis ontvangen wordt. De dood overwonnen? Kom daar eens mee. Want elke dag zien wij dat we aan de dood onderhevig zijn. Er was een overlijdensafkondiging. Het begin van de dienst. Het staat op ons netvlies. Al die gebeurtenissen die er vandaag in de wereld gebeuren, hoeveel duizenden jonge mannen in Oekraïne bijvoorbeeld, of in Somalië, de Soedan, de Gazastrook, hoeveel mannen, vrouwen, kinderen omkomen. Het maakt ons, weet u, in deze tijd, het maakt ons angstig. Want dat is, als je deze tijd zou moeten kenmerken, dan zou je dat kunnen benoemen, de angst. Er is de angst voor een nieuwe wapenwetloop. Jongeren van 17 jaar krijgen een uitnodiging van Defensie. En ouderen krijgen in onze samenleving soms de indruk, ja, dat ze een probleem vormen. En jonge mensen missen juist een toekomstperspectief. We hebben allen elke dag, en ook aan de discussies in ons eigen land. Nu heeft Jezus gezegd tegen zijn discipelen, en ik geef het deze morgen maar door: in de wereld zult u verdrukking hebben. En dat beamen we. Ja, er is heel veel wat ons zorgen geeft. Maar weet u ook wat Jezus daarachteraan gezegd heeft? In de wereld zult u verdrukking hebben. Dan staat er geen punt, maar een komma, maar het goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in deze wereld ben ik met u. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij is de levende. God heeft hem doen opstaan uit de doden. Zo groot is de macht van onze God, dat hij de doden roept tot het leven. En Jezus zelf heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Hoort u hoe Jezus dat zegt? Ik ben. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Wij zeggen van mensen uit het verleden, hij was. Bijvoorbeeld wij zeggen, Augustinus was een kerkhervormer. Een kerkleider. Luther was een reformator. Of hij of zij, hij was een directeur. Maar van Jezus zeggen wij, hij is. En hij werkt. Ook deze dag. Ik ben met u. En ik ga heen, heeft hij gezegd, om u een plaats gereed te maken. En als ik zal heen gegaan zijn, een plaats zal gereed gemaakt hebben voor u, dan zal ik terugkomen. Opdat u zult zijn waar ik ben. En met dat nieuws is ook Paulus de wereld ingetrokken. En toen kwam hij, aan de kust, aan de overzijde lag Griekenland, Europa dus. En hij hoort die stem, kom over en help ons. En in Filippi is een bloeiende gemeente ontstaan. Paulus zegt van de gemeente in Filippi, waaraan hij dus deze brief geschreven heeft, jullie zijn mijn blijdschap en kroon. En telkens wanneer ik aan jullie denk, dan dank ik God. Dat doet hij meer. U ziet dat ook in de Korinthebrief bijvoorbeeld. Ik dank mijn God voor u, zegt hij daar. Mijn God, hoort u? Bezittelijk voornaamwoord. Mijn God. Paulus had hem ontmoet op de weg naar Damascus. En zijn genade is zeer overvloedig geweest in mij. Met geloof en met liefde. Is dat niet prachtig, zoals deze brief begint? Dat je God dankt, zoals Paulus hier doet, voor het geloof van de Filippenzen en voor hun liefde. En Paulus weet het, jullie leven actief mee, Filippenzen. Is dat niet mooi wanneer je dat je God dankt? En wanneer je zo warm over de gemeente kunt spreken. Ik dank mijn God. Ja, zegt u het wel eens. Heren, ik dank u. Ik dank u dat er een gemeente is. Je kunt heel veel over de gemeente zeggen. Maar nog veel meer om God ervoor te danken. Wanneer Paulus dit schrijft, dan schrijft hij dit vanuit de gevangenis. Nou, u weet, dat is een plek waar je niet vrolijk van. Alle reden voor Paulus om te gaan somberen. Maar hij bemoedigt juist de mensen. En met de mensen dankt hij God. Zie wat God doet. Misschien moeten we dat ook eens tegen elkaar zeggen. Er wordt vaak zo negatief gesproken over de kerk. Maar is dat nou echt nodig? Ziet u ook wat God doet? Wat God vandaag doet in uw persoonlijk leven en in het leven van de kerk hier in Ochten. En weet dan, om dan ook te weten dat het een genade is om voor de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Bonhoeffer, iemand uit het verzet in Nazi-Duitsland, werd door de nazi's gevangen gezet en tegen het eind van de oorlog vermoord. Hij schreef vanuit de gevangenis: juist in zulke tijden moeten wij ons moeite geven voor concentratie tot dankbaarheid in het gebed. Met blijdschap bid ik altijd voor jullie. En het geheim van de blijdschap wordt duidelijk uit het woord dat hier gebruikt wordt. Het valt samen met het woord genade. Blijdschap en genade, die twee woorden, die komen uit dezelfde bron. En in hoofdstuk 4... Vers 4 zegt de apostel dan ook: verblijd u in de Heere, de allen tijd. Ik zie dat het daar ook onder het orgel staat. Als u straks de kerk uitloopt, ziet u het met grote letters. Verblijd u in de Heere, de allen tijd. Dat wil dus zeggen in mooie dagen en in moeilijke dagen. En dan gaat Paulus verder, dan zegt hij: ik vertrouw erop dat God die een goed werk in jullie begonnen is, dat ook zal voltooien. God is een goed werk begonnen in jullie leven, persoonlijk bij de mensen, en als gemeente zijn ze gezegend. Nogmaals, er is altijd heel veel over de gemeente te zeggen. Maar zeg nu ook eens wat God in uw leven gedaan heeft. Wil je jonge mensen liefde geven voor de zaak van God in deze wereld en in hun eigen leven, om dan goed van God te spreken? Wat heeft God in uw leven gedaan? En wat hebt u hier in zijn huis ontvangen? Toch veel. Uw kind misschien laten dopen hier? Of zelf gedoopt? Dat je de genade van God is over je gekomen? Je hebt bij brood en wijn de dood van Christus herdacht? Begint God niet in ons leven? En wat ontvangen we dagelijks veel van hem? Ja, God is begonnen. Is zijn zoon niet om onze zonden aan het kruis geslagen en de dood ingegaan? Als dat niet zou zijn gebeurd, dan zaten we hier deze ochtend niet. En vanaf de dag dat het evangelie van Jezus Christus kwam in het leven van de gemeente in Filippi, trok het evangelie een spoor in hun leven. Vanaf het moment dat ze tot geloof zijn gekomen, daartoe worden ze opgewekt. Hou het nu vol. Tot op de dag dat Jezus komt. God begon. En ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal, tot op de dag van Christus. Mensen zeggen wel eens als er wat is in het leven, ach, je moet vertrouwen. Jazeker. Maar vertrouwen waarop? Paulus zegt voluit, ik vertrouw God. God die een goed werk in u begonnen is. Een goed werk. Er zijn heel veel mensen die heel veel goeds doen. Dat is heel mooi. Sommigen krijgen daarvoor zelfs een lintje van de koning. Misschien kent u uit de geschiedenis de naam van Florence Nightingale. Een jonge Engelse vrouw, ze was 34 jaar. Toen ging ze naar de Krim, waar een vreselijke oorlog woedde. En waar duizenden soldaten, vooral gewonden, ja, onverzorgd, ergens maar zomaar lagen in een zaal. Niemand keek naar ze om. De een na de ander stierf aan zijn wonden. Zij is daar naartoe gegaan en ja, ze staat bekend als de dame met de lamp, die midden in de nacht de zalen rondging met een lamp en de mensen hielp, ze moed insprak. En zij gaf, toen ze terug was in Engeland, zij begon de opleiding voor verpleegkundigen. Dat was er voor die tijd niet. En ze gaf ook, ja, mede op haar aanwijzingen ontstond het Rode Kruis. Ze heeft prachtig werk gedaan. Zoals zoveel een prachtig werk doen, hulp aan anderen. Maar wanneer hier gesproken wordt van goed werk, dan is dat het werk van God waar een eeuwigheidsdimensie aan vastzit. Ons werk hier op aarde stopt. Maar het werk van God heeft eeuwigheidswaarde. Wanneer dat het werk van God niet in ons leven is, dan rangeren wij onszelf met al onze goede werken en goede bedoelingen op een dood spoor. Wagen wij het niet, schrijft Calvijn ergens, met het woord van God, dan dienen wij het niet dat God naar ons omziet. We hebben de reddende hand, het verlossende in ons leven. God doet een goed werk dat gericht is op de komst van Jezus Christus op de wolken van de hemel. God doet een goed werk dat gericht is op de eeuwigheid. Het goede werk van God is om zondaren te redden van de eeuwige dood. Nu is misschien de gedachte van de eeuwigheid of van de wederkomst misschien helemaal niet zo levendig bij u. Dat zou maar kunnen. Heel veel mensen denken niet eens aan de wederkomst. We hebben soms de gedachte dat het hier maar zo doorgaat. Maar weet u, er komt een dag, er komt een moment. Dat zou zomaar vandaag kunnen. Dat Jezus komt. En om dan te weten dat God voleindigt het werk dat hij begonnen is, tot op de dag van Christus. Want weet u wat God begint? Dat maakt hij ook af. God is met het werk van de schepping begonnen. Zie maar Genesis 1. En toen alles gemaakt was, en God het allemaal overzag, heeft hij gezegd, en zie, het was zeer goed. Er staat een woord dat je kunt vertalen met het was gaaf. Punt gaaf, af. Wel nu, wanneer God begint in uw leven, zoals hij ook in Filippi begon, denk aan Lydia, die een welgestelde mevrouw uit Thyatira. Lydia, die, waar God het hart van heeft geopend. We kennen het verhaal uit Handelingen 16, denk ik wel. Van die gevangenisbewaarder. De bekering van die gevangenisbewaarder was net zo onverwacht als die aardbeving. De hemel kwam ervoor in beweging om die man tot geloof te brengen. En hem op de knieën te krijgen. God begon in Filippi. Een paar vrouwen bij de rivier. Nou, een plek die wij niet direct zouden hebben uitgezocht. God begon het goede werk. En aan dat goede werk heeft hij zijn eigen zoon gewaagd. Overgegeven. Voor ons. Een goed werk. Waar ook de ernst van de eeuwigheid aan vastzit. En waarin de eeuwige liefde van God tot uiting komt. Als God werkt, dan kijk je in het hart van de Vader. Je ziet de liefde van de Zoon. En je ziet de trouw van de Heilige Geest. Onder sterfelijke mensen. Het goede werk van God is onder lijden en tranen begonnen. Christus heeft de zijnen lief gehad, staat er, tot het einde. Tot het doel, zo kun je ook vertalen. Tot het hoogste. En het kruis en het lege graf zijn de tekenen van zijn overwinning. En de nekslag voor alle machten. Ook de nekslag voor onze goede werken. Zelfs ook de dood moet het afleggen tegen de macht van Christus. De met doornen gekroonde Jezus is door lijden tot heerlijkheid gekomen. En dat begin ligt achter ons. Maar hij die begonnen is, is ons nabij. Hij zal zijn werk, Psalm 138, we hebben het gezongen. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Wij hebben in ons leven onze ervaringen. Van onze jeugd tot onze oude dag. En het gaat bij niemand van een leien dakje. Het gaat altijd om vol te houden. Op school, in de studie, als je je werk hebt, als je ambtsdrager in de kerk bent. Volhouden. Voltooien. Maar hoe zitten wij mensen in elkaar? Wij haken af. Wij dwalen af. En we spreken God tegen. Nu zegt de apostel Paulus in dezezelfde brief. U kunt dat lezen in hoofdstuk 3. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade en drek geacht. Ik heb het weggedaan. Ik heb het naast me neergelegd. Ik kijk er niet meer naar om. De Heere God gaat soms met mensen, ouderen en jongeren. Soms gaat de Heere God door diepe wegen. En dat je zegt, Heere, ik begrijp uw weg niet. Want wij die leven, schrijft de apostel aan de Korintiërs, wij die leven worden voortdurend, continu, aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat, met het doel, er zit een doel achter. Opdat het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Wat is nou voor ons in het leven het belangrijkste? Die gevangenisbewaarder, die cipier daar in Filippi, had maar één vraag meer over. Die man is in doodsangst. Hij riep, wat moet ik doen, mannen en broeders, om behouden te worden? En dan heeft de apostel Paulus geen heel verhaal, maar heel eenvoudig. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. Want het goede werk dat God in uw leven begonnen is, dat zal hij afmaken. Misschien kent u dat mooie verhaal van in het boekje Rut. Een prachtig verhaal, Rut. Hoe Boas aan het werk gaat met de mannen in de poort om de zaak te beklinken. Dat hij het voor Naomi en voor Rut zal opnemen. En wanneer Rut dan thuis komt, dan zegt Naomi tegen haar van, Rut, waar ben je vandaag geweest? Op welke akker? Ja, van Boas. En dan zegt ze, nou, die man zal niet rusten. Totdat hij het hele werk volleindigd heeft. Nou, zo is ook onze God. Hij zal niet rusten wat hij in uw leven begonnen is. Dat laat God niet halverwege liggen. Maar hij maakt het af. Zeggen wij niet, hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof? Hij zal zijn werk voltooien tot op de dag van Christus. God gaat door. God gaat door met de gemeente hier in Ochten. God gaat door met u persoonlijk. Omdat hij een lange termijn plan, om zo te zeggen, heeft. Er staat nog wat te wachten. God trekt de lijnen door in het leven. Om u en mij voor te bereiden. Om te delen in de glorie van Christus. Het werk van Jezus is af. Hij heeft geroepen aan het kruishout, het is volbracht. En zij die in hem geloven, zijn met hem begraven in zijn dood. Maar ook met hem opgestaan tot een nieuw leven. Kent u dan ook dat diepe verlangen waar ook deze brief van spreekt? Om de Heere beter te leren kennen. Om meer van Jezus te weten. Om meer te weten van de kracht van zijn opstanding. Paulus zegt, ik jaag ernaar, zegt hij in deze brief. Of ik het ook grijpen mocht. Ik zie er naar uit om de finish te halen. En daarom is het goed. En bij het maken van de preek werd ik herinnerd aan wat professor Graafland ons op college leerde. Hij zegt, jullie moeten niet zeggen wij hebben het, maar we hebben het nodig. En het zou ons geloof, ons leven wat meer spanning geven. Als je weet, ik jaag ernaar, ik zie er naar uit, naar de dag van Christus. Alles in mijn leven is daarop gericht. In mijn handel, in mijn wandel. Het gaat om Jezus die komt. Dan gaat ook het doffe eraf. Die gelatenheid soms. Mensen kunnen soms zo jaren met doorleven. Zonder dat je zegt, zonder dat ze ooit er blij van worden. Dat ze het evangelie horen. Worden er nog koud, nog warm onder. Maar de apostel zegt, ik zie er naar uit. Ik haak ernaar. Zo intens. Want weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen goed lopen, maar dat er één maar de prijs ontvangt. Eén is de eerste. Loop dan, zegt Paulus. Je moet zo lopen in je leven dat jij het nu net bent die die prijs ontvangt. Om van één ding zeker te zijn. De hand die mij gegrepen heeft, laat niet los. Met hem kom ik over de eindstreep. En met mijn God weet ik dat tot op de dag van Christus ik hem mag verwachten. God laat niet los. God laat ook zijn kerk niet los. U bent daar in ochtend hier het voorbeeld van. Als je iets van de geschiedenis kent in de oorlog, wat hier gebeurd is. Toen de hele kerk in puin lag, letterlijk. En u nou weer zo'n mooi gebouw ontvangen hebt. Hoe de Heere God doorgegaan is met zijn werk. En dat de klok, die vroeger al in 1600 hier luidde, dat die teruggevonden is en die u elke zondag aanspoort. Kom. Dat is van God. Die doorgegaan is met zijn werk. Paulus weet, mijn ei is aanstaande. Is voor mij, zegt hij, aan de kant om bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar om hier te blijven, is nog, hij wil ze zo graag nog verder onderwijzen. En nu zijn wij geroepen, u en ik, heel persoonlijk. Wij zijn geroepen om in ons land, waar we in vrijheid kunnen samenkomen. En om in ons leven. En we wonen in een land waar geen enkel moreel besef meer lijkt te bestaan. Om als kinderen van God, daar gaat ook dit hoofdstuk over, smetteloos te leven. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Om te schijnen als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van God. Tweemaal staat hier, in deze eerste versen, tot op de dag van Christus. Dat is de dag van de eeuwigheid. En wanneer wij ons leven zien in het licht van de eeuwigheid, dan worden onze keuzes, ook onze kleine keuzes, zo enorm belangrijk. Je stelt je voor God in gebed. Zal het goed zijn? Wanneer ik zal staan voor de rechterstoel van Christus. Die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Wij zijn geroepen om te wachten, om te verwachten. Maar wij kennen ook de rijkdom van de vervulling. Paulus ziet uit naar de dag van Christus in glorie. Dan zullen we allen veranderd worden en als in een oogwenk bij de jongste bezuin met Christus zijn verheerlijkt. Luther kon spreken van die lieve jongste dag. En dan is het werk dat God begonnen is helemaal compleet. Dan zal God zijn alles en in allen. Wij denken vaak, als het gaat over ons persoonlijk leven, over het werk van God, ja, maar God moet het doen. Maar God doet het. Dat is het. Dat is het evangelie. God doet het. Paulus schrijft het omgekeerde. Paulus zegt niet God moet het doen, maar omdat God werkt, hebben wij de verantwoordelijkheid om daarop te antwoorden. En ik bid u, zegt hij, zie maar in vers 9 tot 11. Ik bid u dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en in alle fijngevoeligheid. Onderscheiden wat wezenlijk is, oprecht te zijn, geen aanstoot te geven, vervuld met vruchten van de gerechtigheid, opdat alles zal zijn tot lof en heerlijkheid van God. Amen. Wij gaan nu samen zingen Psalm 73 en van deze psalm het 12e vers. De kerkenraad heeft de volgende namen van ik voor de voorbeelden. We bidden voor mevrouw Hommersom Bouden Regenstraat. Ze verblijft op de revalidatieafdeling Markant bij Vrijthof in Tiel. En we bidden voor mevrouw Van de Voren van Zetten uit de burgemeester Houtkoperlaan. Zij verblijft in het zorgcentrum Culemburg te Culemborg. En wij bidden voor de familie Geurts en van Olderen, van wie een schoonzus, zus en tante is overleden. Laat ons bidden en danken. Wij danken u, o getrouwe God, dat wat u begon, het werk dat u begon, dat u dat ook afmaakt. En dat u een God bent die ons bij de hand neemt. Heren, wij zouden het zelf niet hebben uitgedacht. De weg van de verlossing. De weg tot het leven. Maar u gaf uzelf. En heren, u bent een werk begonnen. En dat zal voltooid zijn tot op de dag dat Christus komt. Wij bidden u dat u in ieder van ons, als we zo dadelijk hier de kerk uitgaan, dat u ook ons allen bij de hand neemt. Aan de hand van de Heilige Geest. En dat we leven zullen. Tot een leven tot eer van u in deze samenleving. Dat wij, wanneer we ons werk doen, ook telkens omhoog zien. Want u komt, één van de wolken die wij zien aan de hemel. Wij danken u, getrouwe heren, dat u doorgaat met uw werk. Ook hier in deze gemeente. En we bidden u om moed en kracht en de zegen van u. Voor uw dienstknecht die u hier gesteld hebt, voor allen die verantwoordelijkheden hebben voor het kerkenwerk, voor alle leden van de gemeente. Dat ze mogen staan en gaan in deze wereld, in deze samenleving. Als mensen die een groot geheim met zich meedragen en daar toch ook geen geheim van maken. Dat ze u lief hebben en voor u willen leven. Heere onze getrouwe God, wij bidden u dat dat ook jonge mensen mag opwekken om hun leven in uw dienst te besteden. En voor een ieder van ons geldt ook dat we het vol mogen houden. Heere, bemoedig en versterk ons. Elke zondag weer vanuit uw woord. En elke dag wanneer wij uit uw woord lezen. Wil zo jong en oud dicht bij u houden. Wij bidden u voor deze wereld, een wereld in nood. O God, met zoveel bloed en zoveel nood en zoveel dood. We bidden u om ontferming. En dat u, de machthebbers van deze wereld, of ze nu in Moskou zitten of in New York of in Jeruzalem, of ergens in een Arabisch land in het Midden-Oosten, geef dat ze tot inkeer zullen komen. Zich voor u zullen verootmoedigen, o God. En dat de oorlogen zullen stoppen en het geweld. Heren, dat vrede zal komen. Niet bewerkt door de wapens. Maar door verootmoediging voor uw aangezicht. Geef dat de gesprekken die gaande zijn door u gezegend worden. Om tot vrede te komen. Vrijlating van gevangenen, een verlossing voor mensen die in noden leven. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd die vervolgd wordt. Elke dag weer lijden en sterven mensen onder vervolging. Vanwege de naam van Christus, ontferm u over hen. En laat hun oog op u zijn, o God. Wil moed en kracht geven. Ga met ons mee. Naar onze huizen. Blijf dicht bij ons. Heren, blijf ook bij de zieken. Hun namen hebben wij genoemd. Er is ook thuis bij mensen en in het ziekenhuis. Zoveel verdriet en zoveel pijn en moeite. Maar houdt u ook de zieken uit de gemeente hier in uw sterke hand. En zegen ze. Zegen de behandeling die ze ondergaan. En ontferm u over hen en ons allen. In de naam van Christus, onze Heere, bidden wij u dit. Amen. Wij zingen tot slot lied 461, 1, 2 en 3. O Vader, uw barmhartigheden. Gemeente, gaat nu allen heen in vrede naar uw huizen. Ontvang de zegen van de Heere. De zegen die wij ontvangen om voor anderen ook tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.